In Psalm 115, vers 16, staat de fraaie uitspraak dat de hemel is voor de Heer en dat de aarde is voor de mensenkinderen. Maar raad eens wat. De hemel is voor de Heer en de aarde is voor de mensenkinderen. Maar raad eens wat. Daar is één uitzondering op. Een belangwekkende uitzondering die alleen geldt voor de eerstgeborenen. En daarom kennen wij een mens, de eerstgeborene, die alle hemelen doorgegaan is. Kan niet schelen welke, heet het dan in Hebreeën 9. En die is gezeten aan de rechterhand der majesteit van de troon van God. Of hoe het in de diverse schriftplaatsen maar luiden mag. En daar is niet alles mee gezegd, want het volgende punt is dat hetzelfde geldt, niet alleen voor die ene eerstgeborene, maar daarmee voor heel zijn lichaam. Dat wil zeggen, voor de gemeente van eerstgeborenen, want zo heet dat. Als ik in verband daarmee in het Nieuwe Testament terechtkom, dan is de eerste uitspraak die ermee van doen heeft die van Lucas 10, vers 20... Verblijdt u daarover niet dat de demonen, de geesten, u onderworpen zijn? Maar het is natuurlijk wel zo dat ze onderworpen zijn. We hebben de overwinning. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Dat is voor de mensenkinderen. Niettemin, zegt de Heer tot zijn discipelen, verblijdt u dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En dus ook dat de overheden en macht, of hoe ze maar geheten worden in de Bijbel, de demonen of zo, hè, die zijn dus ons onderworpen. Dat is waar, maar het is zo, omdat onze namen geschreven zijn in de hemelen. Waar het over gaat is dat de Heer tot zijn discipelen zegt dat ze hemelsburgerschap ontvangen. Nou ja, zouden ontvangen, hoe het maar heten mag, door zijn opstanding, als eersteling en zo verder. Dat is nu helemaal zo. Maar wat ermee gezegd wordt is inderdaad dat gelovigen in elk geval van onze bedeling deel uitmaken van de hemelse dingen. In de Bijbel heet dat trouwens het hemelse. Het woord dingen wordt weggelaten. Men vertaalt het niet met de hemelse, maar dan met het hemelse. Toen heeft iemand anders er weer gewesten achterin gevuld, 40 jaar geleden. Nee, 50 jaar geleden. Op de kop af, denk ik. Toch? Was het niet 1951? De NBG-vertaling. Hemelse gewesten. Het hemelse, de hemelse dingen, zegt Efeze daarover. We maken deel uit van de hemel en daarmee van de hemelse dingen. Daar zijn wij niet alleen geschreven of opgeschreven, daar zijn wij ingeschreven met alle consequenties van dien. De consequenties zijn bijvoorbeeld die van 1 Korinthe 15, rechtse bladzijde linksbovenaan. De mens, de eerste mens, is uit de aarde en dus aards. Maar bovendien, de aarde is voor de mensenkinderen. Niettemin, de tweede Adam, de laatste Adam, is uit de hemel, is de Heere, uit de hemel. En gelijk wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben en gelijkvormig zijn of beelddragers zijn van Adam, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen en worden wij nu reeds, staat in Romeinen 8 of zo, worden wij nu reeds veranderd naar zijn beeld. Dat wil zeggen naar het beeld van Gods Zoon. Wij zouden, u en ik, zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Dat gebeurt nu niet aan de buitenkant, maar in 1 Korinthe 15 waaruit ik citeerde, daar gaat het wel degelijk over de buitenkant, over het lichaam van de mens namelijk. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens, dat woord is weggelaten, maar niettemin, dat is wat het impliceert, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. U en ik, wij als gelovigen, wij zijn burgers van de hemel. En wij zullen die overeenkomstig een hemels lichaam ontvangen. Dat is 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakel, een tent, u weet, een tent is een huis dat je kunt afbreken. Hè? Dat is portable, heet zoiets. Valt in losse onderdelen uiteen. Dat is een tent. Nou goed. Wij weten dat zo ons aardse huis, dat nu eenmaal uitneembaar is, sorry, verbroken wordt, wij een gebouw, een vaste woning namelijk, een gebouw hebben uit of bij of van, hoe je het maar vertalen wil, van God. God heeft een ander, een definitief gebouw voor ons. Een huis, komma, eeuwig in de hemelen. Een hemels huis, een hemelse woning, een hemels lichaam. Hoe we er dan precies uitzien? Ik heb er geen idee van. Ik denk altijd, nou ja, dan zien we er in elk geval uit. Dat lijkt me voor. Hetgeen nu niet altijd gezegd kan worden. Zal ik nog wat over die video's zeggen? Mensen ergeren zich eraan dat allerlei figuren zitten zwaar opgemaakt met opgeplakte nagels en vooral veel pruiken om de kaalheid te verbergen. En dat soort dingen. Maar ergeren zich aan dat er allemaal zo netjes uitziet. Ik zeg altijd, ik heb van mijn moeder geleerd dat je als je in het publiek verschijnt er netjes moet uitzien. Dus mij valt het helemaal niet op. He? En al die kale knikkers is ook niet altijd een leuk gezicht, moet ik eerlijk zeggen. He? En zonder waar zouden we zijn zonder kunstgeweer? Zal ik hem eens uitleggen? He? Het ziet er echt niet uit. Zie? Denk altijd aan Jake Hess, die laat de hele koffer met pruiken achter, hè? Nou, dan hebben ze kinderen er vermoedelijk ook niks meer aan, vrees ik. Maar laat maar zitten. Het ziet er hier ook niet uit, maar wij verwachten een heel ander lichaam. Een hemels lichaam. Omdat wij hemels burgerschap hebben ontvangen. We worden met onze woonsteden, die uit de hemel is, nog steeds 2 Korinther 5 vers 2 inmiddels. Wij worden met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed. Dus waarnaar wij uitzien. Op diezelfde video's heb ik iemand over horen zeggen. Ik meen dat het over J.D. Sumner ging, die inmiddels is overleden. Nee, ik hoop niet dat die man weer terugkomt. Hè? Daarvoor mankeerde die te veel. Dat heb ik over Hank Williams trouwens ook horen zeggen. Dat was Chet Atkins die het zei. Zo iemand komt nooit meer terug, zei iemand na het overlijden van Hank Williams in 1953. En Chet Atkins zei toen, dat mag ik hopen. Zoveel figuren hoeven wij niet terug. Inmiddels hebben ze alweer aardig met elkaar bijgepraat, denk ik. Daar hebben ze weer een paar weken de tijd voor gehad. Zo gaat dat. Tenslotte is Chet Atkins ook begonnen, net als ik, in een gospelgroep. Zeker wel. Al in de vroegende 40e jaren. Zeker wel. Zijn gelovigen. Maar goed, dat terzijde. We waren het om gaat, dus inderdaad, we hoeven ook niet terug. Wat wij hier hebben, kunnen wij missen. We hebben hier niet anders, we moeten het hiermee doen. We lappen het zo lang mogelijk op. Zou je gedacht zijn wat het allemaal kost? Durf je niet eens te vertellen wat ik in de maand moet betalen aan ziektekosten? Dat wil je niet weten, want het is bijna 500 gulden in de maand. En gaat nooit naar de dokter. Maar ik kom bij die dokter nooit. Ik zie je nooit. Maar hij ziet mij. Nou goed, laat me zitten. Maar zou je gedacht zijn wat het allemaal moet kosten? Ik kan er niet mee zitten, ik kan erom lachen. Ik vind het toch wel leuk. Hè? Het verdwijnt hier allemaal. Maar waar we nou weer uitzien, is de consequenties van het feit dat we ingeschreven zijn in de hemel. Wij wachten op ons huis, dat wij toegewezen zullen krijgen. Je mag niet klagen als het misschien toch wat eerder komt dan je gedacht had. Nou goed. Waarom? Efeze 1 vers 3. Omdat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus, uiteraard, want dat is het thema daar, maar staat achteraan de zin. Elke geestelijke zegening in de hemel. Wij zijn hemelburgers en voor zover wij hier op aarde zijn, hebben wij een hemel op aarde. Niet dat dat altijd een lolletje is, maar dat is ook niet de betekenis van de term. Zie? Maar wij zouden ons dit bewust zijn. We hebben een positie in hemel. Zelfs onze bezigheid, zelfs onze activiteiten als kinderen Gods zijn in de eerste plaats bestemd voor de hemel. En ik bedoel inderdaad meteen Efeze 2. Eerst Efeze 2 vers 6, waar het dan ook inderdaad staat. God heeft ons met Christus opgewekt en mede met hem gezet en daarmee tot rust gebracht. Gezet in de hemel. Ook wij zijn gezeten in de rust. Wij zijn met hem de rust ingegaan. Dat ben ik ineens in Hebreeën 3 en 4. Waar ook inderdaad staat dat wij als broeders de hemelse of der hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Hemelburgers. Dat is wat wij zijn. En daar horen wij thuis. En voor zover wij een bediening hebben, is het bijvoorbeeld op dat nu door de gemeente, of doorheen de gemeente, zo je wilt, bekend zou gemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. Aan wie? Aan de overheden en machten in de hemel. Wij mikken niet zo laag. Het gaat niet maar om aardse dingen. Het gaat om veel hogere dingen. Aan overheden en machten in de hemel. Of die het leuk vinden, wel als die overheden en machten dezelfde zijn als uit één bladzijde eerder, dan wel drie bladzijden verder, Efeze 6. Dan zijn het de geestelijke boosheden in de lucht. En ik persoonlijk vind het heel prettige gedachte dat wij die lui volkomen voor gek zetten. Want zij regeren de wereld. En hoewel wij in deze wereld zijn, hier en nu, wat zou je gedacht zijn wat er van NCV terechtkomt en gekomen is. Hè? Dat is goed begonnen. Dit is een van die namen die ik in gedachten had. Zou je gedacht zijn wat er van terechtkomt na verloop van tijd hier op aarde. Zie? Maar hier en nu, ja, hier, wij zijn hier en nu in deze wereld en wij staan met beide benen op de grond. In ieder geval ik. Al geloof je dat misschien niet, maar ik doe mijn best om je dat duidelijk te maken. Dat is zo. Maar niettemin hebben wij een bediening voor overheden en machten in de hemel. En ook al zou je geen woord van wat er vandaag gesproken is, al zou je er geen woord van opnemen en je hart opnemen, die overheden en machten in de hemel, die horen het. En dan is er in ieder geval één, sorry dat ik het zo zeg, want ik bedoel het eigenlijk niet zo, maar op deze manier. Maar dan is er in ieder geval één die vandaag die woorden Gods gesproken heeft en gezegd heeft hoe het zit. En wat de duivel dan toch niet heeft kunnen verhinderen. En dat vind ik leuk. Hij niet, en dat merk ik meestal ook wel na afloop. Nou goed, laat maar zitten. Maar we zouden bekendmaken aan overheden en macht in de hemel. Waarom gebeuren de dingen op aarde zoals ze zijn? Ik heb het nagevraagd aan Job. En die kon het sneller zeggen dan al zijn vrienden bij elkaar. Die zei, omdat wij hier op aarde een schouwspel zijn voor wat in de hemel is. Omdat er een strijd uitgevochten wordt in de hemel. En daar gaat het om. Daar weten wij niet hoe het daar zit. En dat is maar goed ook. Moet er ook niet al te veel aan denken. Maar het is wel zo. We hebben een hemelse bediening. En daarom noem ik in de tweede plaats, voor zover wij een bediening hebben, is het een bediening binnen de gemeente, binnen, als ik het één keer mag zeggen als dispensationalist, binnen het koninkrijk van Christus. Nou ja, dan is het een bediening binnen degene die ook van die hemelse dingen deel uitmaken, dan blijft het nog een hemelse bediening, als u begrijpt wat ik bedoel. En zelfs als we de wereld ingaan om de wilden te bekeren, want het wordt toch al gebruikt, dus het mag nou wel. Zelfs als we de wereld ingaan om zondaren te bekeren, is het niet ter wille van de wereld, al heeft de wereld er baat bij, maar het is ter wille van de uitbreiding van de gemeente in onze dagen. God heeft niet aan de wereld, maar aan de gemeente evangelisten gegeven. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarna staat er in Efeze 4 dat ook het werk met name van de evangelisten is een werk ter bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Niet tot verbetering van de wereld. De wereld komt straks. Maar eerst de hemel en pas in een volgende bedeling zullen u en ik betrokken zijn in een werk Gods ten behoeve van de wereld. Maar het werk ziet er niet veel anders uit. Toch? Het heeft een andere doelstelling dan, maar de inhoud is gelijk. de verspreiding van het woord en de waarheid Gods vanuit de hemel, waar wij ons domicilie hebben dan 100% op en over de aarde en dus onder de mensheid. Dat is waar het over gaat. Hemelburgers dus. Dat is ook wat, wat natuurlijk Filippenzen 3 vers 20 zegt. U kent hem allemaal. Waar staat in de Statenvertaling van Filippenzen 3 vers 20... Maar ons burgerschap, onze wandel, staat er in de Statenvertaling. Ons burgerschap, het is allebei waar. We hebben er geen één woord voor. Maar ons burgerschap, ons burgerrecht, maar daarmee ook heel ons doen en laten, ons handelen als burger. Dus een burgerlijk leven inderdaad, ja precies, ja. Dat leven, dat burgerschap is in de hemelen. Een hemelse wandel. Als deel uitmakend van hemelse dingen. En ten behoeve van de hemelse dingen. En ten behoeve van de opbouw van de gemeente die nou eenmaal een hemels lichaam is. Dat is waar het over gaat. Ons burgerschap is in de hemelen. En daarna staat er waaruit, maar dat betekent gewoon op grond waarvan. Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is wat wij verwachten. Op grond van dat hemelse burgerschap. En vlak daaroverheen schrijft, ik denk dezelfde apostel in Hebreeën 3 vers 1. Hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk deze. Want hij, deze, onze apostel en hoge priester, onze belijdenis, hij is ons voorbeeld. Hij is degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Hij is degene op wie wij onze verwachting, onze hoop gesteld hebben. En hij staat daar in datzelfde Hebreeën 3. Hij is degene die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft en is getrouw in geheel zijn huis, het welk wij zijn. Voor zover wij gelovigen zijn en deze belijdenis vasthouden enzovoorts. Dus Hebreeën 3 vanaf vers 1, het eerste gedeelte. Die der hemelse roeping deelachtig zijt. Wij zijn geroepen tot de hemel en maken deel uit van dat hemelse werk dat de Heer in ons doet. En wanneer we ons dat niet bewust zijn, ons daarop niet richten, kan hij dat hemelse werk ook in ons niet doen. Zie je? Dat is waar het om gaat. Wij zouden ons van die dingen bewust zijn. Vragen, zoals na die aanslag vorige week, vragen naar hoe en waarom. Je krijgt echt geen antwoord. Waar het over gaat is hemelse dingen. Strijd in de hemel. En ik bedoel niet de vliegtuigen die in de hemel vliegen, hoewel het een aardige toespeling is. En gebouwen welks opperste in de hemel reikt. Als je het zo ziet, dan vraag je je af waarom het niet veel eerder gebeurd is natuurlijk. Maar vooruit. Maar het gaat om een hemelse strijd. Dat zou toch in ieder geval duidelijk moeten zijn. En daarna wordt er in diezelfde Hebreeënbrief met grote nadruk gezegd. Ik heb het vroeger wel eens uitgebreider besproken, maar nu dan maar even niet. Daar wordt gezegd, Abraham en de zijnen, Israël in het Oude Testament, als ze trouw waren aan het woord en de belofte Gods, wel dan zochten zij een vaderland. Zij zochten een vaderland wat hen beloofd was. Maar zegt Paulus fijntjes, als hij het was, hij zegt fijntjes, maar nu, inmiddels, nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland. En dat krijgen zij niet. Dat krijgen wij. Want het eerstgeboorterecht, als je Israël en de gemeente naast elkaar zet, is het eerstgeboorterecht gegeven aan de gemeente. En niet aan Israël. Begrijp je me goed? Je kunt er nog veel meer naast zetten. Wordt het een complex verhaal. Maar als je Israël en de gemeente naast elkaar zet, heeft de gemeente eerstgeboorterecht over Israël. De gemeente is nou eenmaal het eerste. En die krijgt een beter, namelijk een hemels vaderland. Op grond van al die oudtestamentische uitspraken over de eerstgeborenen dan wel de eerstelingen. De Heer zegt, die zijn voor mij, breng ze maar bij mij. In mijn tempel. En dat is waar onze plaats is, in de tempel. En daar zouden wij vertoeven, heel bewust. Wij ontvangen een beter, namelijk een hemels vaderland. Dus Hebreeën 11 vers 16 en Hebreeën 12 vers 22. Gij zijt gekomen tot Niet de tastelijke berg, maar de ontastelijke berg. Gij zijt gekomen niet tot Sinaï. Stond trouwens in de brand, dus dat schoot ook niet erg op. In de tijd. Met donder en duisternis, weet u nog? Sinaï, met de wetgeving. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï. Nog een keer, waar ligt Sinaï ook alweer? Saoedi-Arabië, juist. In de buurt van Mekka en Medina. Duisternis en vuur uit de hemel. Dat brengt de mens niks. Zie? Alleen oordeel. En men dorst tot de berg niet te naderen, staat er. Als ze er allemaal nog bij in Hebreeën 12 ook nog. Zie? Maar er staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Het ontastelijke Sion wel te verstaan. De berg van Jeruzalem dus eigenlijk. Hè? Maar gij zijt niet gekomen tot Jeruzalem dat hier en nu is. Maar gij zijt gekomen tot de Jeruzalem, namelijk dat boven is. Namelijk, het is gewoon de hemel. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse. Komma, Jeruzalem. Die komma staat er niet, maar de Grieken kennen geen komma's. Dus ik mag hem er vrij in zetten. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Gij zijt toegevoegd aan de vele duizenden der engelen. Zei de Heer ook al, hè? Over de opstanding. Degenen die die eeuw zullen beërven. En de opstanding zullen de engelen gelijk zijn. Hemelse wezens namelijk zullen zij worden. Sprekend over de gemeente uiteraard. En zo verder. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Dat is de volksvergadering. Dat zijn de lui die de dienst uitmaken in het koninkrijk. De senaat of de kamer of hoe het tegenwoordig maar heet dan, hè. De wetgevende vergadering, de algemene vergadering, namelijk de Ecclesia, want zo heet zo'n ding in het Grieks, de Ecclesia, vertaald met gemeente. Gij zijt gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen, gemeente die gemeente is, omdat die bestaat uit eerstgeborenen. Uit gelovigen die tot geloof kwamen na de opstanding van Christus in de tijd waarin de Christus zich nog niet openbaarde aan de wereld. En waarin wij leven uit geloof en niet door aanschouwen. En waarin wij die laatsten waren, omdat wij heidenen waren, of desnoods tienstanden van Israël, het zijn ook heidenen namelijk, dat wij die heidenen waren, dat wij niet te min nabijgebracht zijn. En deel gekregen hebben aan de beloften die aan Israël gedaan zijn, en meer nog dan dat, aan de beloften namelijk met betrekking tot het eerstgeboorterecht. Dat is waar het over gaat. En daarom hebben wij een hemelse positie en wacht ons een hemelse toekomst. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn. Verblijdt u daarover niet dat zozeer, niet zozeer dat de demonen u onderworpen zijn. Verblijdt u daarover dat uw namen zijn geschreven in de hemel, dat u hemelburger geworden bent. Verblijdt u daarover dat uw namen zijn geschreven in de hemel, dat u hemelburger geworden bent. Maar die demonen, we lachen ze uit. Doen we het opzet, want demonen, u weet wat demonen doen? Onder andere lachen. Hysterisch lachen. Nou ja, dat hoeft u ook eigenlijk niet te weten, maar dat is zo. Onder andere. Maar wij lachen hen uit. Wij zijn in de hemel opgeschreven, de demonen niet namelijk. En we zijn gekomen tot God, de rechter over allen, want de algemene vergadering, de gemeente, Ecclesia bij de Grieken, is de rechter, is de hoge raad eigenlijk, de wetgevende vergadering. Het is nog veel meer dan senaat of alleen maar een eerste of tweede kamer als volksvertegenwoordiging. Het is ook de raad van state, de hoogste rechtsorgaan dat er is in het koninkrijk. De kroon heet dat ook in het Nederlands, weet u dat nog? Het is kort na Prinsjesdag, dus dat zou je nog even moeten weten. De kroon. Daartoe zijn wij geroepen. Zeer schoon. Wacht ons aan Gindse kust. Enzovoort. Hè? Daartoe zijn wij geroepen. En zo verder. Hemelsburgerschap dus. En als gevolg van het hemelsburgerschap wacht ons bovendien nog... Matteüs 5, vers 12, noem ik dan maar meteen. Wacht ons bovendien een loon. uw loon is groot. In de hemelen, en degenen die het horen zullen wel gedacht hebben, dan komt dat loon dus kennelijk een keer in de toekomst uit de hemelen tot ons, omdat wij zijn mensenkinderen en die zijn voor de aarde gemaakt. En de aarde voor de mensenkinderen. Nou, dat wisten zij niet, maar waar de Heer over spreekt is natuurlijk helemaal andersom. Degenen die toen tot geloof kwamen hebben deel gekregen aan de gemeente en het loon komt niet naar ons of naar hen toe, maar wij gaan naar het loon toe. Dat is het verhaal. Zie? Een loon dat voor ons bewaard is in de hemel. Dat is ook wat de Heer zegt. Eén hoofdstuk verder in Matthäus 6. Vergadert u geen schatten op de aarde. Heb ik weer die... verexcuseerd. Die twee gebouwen voor me. Vergader uw schatten op de aarde. Als er iets is in het menselijk bedrijf, dat ligt aan mij, maar ik wil u dat wel als persoonlijk getuigenis meedelen. En als armoedzaaier. Sorry, dat valt wel mee. Maar als er iets is in het menselijk bedrijf waar ik totaal geen begrip voor op kan brengen, dan is voor de handel in aandelen, obligaties en hoe het allemaal heet, maar geen opties. En putopties vind ik nog het gekste wat er is. Dat is zo gek dat ik het niet eens kan uitleggen zonder me een paar uur voor te bereiden. Wat het eigenlijk is. Ik kan het ook niet onthouden omdat ik het te belachelijk vind. Dat meen ik serieus. Het is voor het grootste gedeelte wind. Dat het onze economie draaiend houdt, dat is jammer voor onze economie, want dat betekent dat die economie heel kwetsbaar is. En er zat toch minstens één vent daar ergens in het Midden-Oosten die dat donders goed begreep. Ik ga het verder niet uitleggen. Als u geld steekt in bedrijven, dat kan ik begrijpen. Als u zegt, daar wil ik aan meedoen, die zaak, wil ik in betrokken zijn, kan ik allemaal begrijpen. Maar daar blijft het ook ongeveer bij. Zie? En heel de rest, schatten verzamelen, om van speculatie dan nog maar te zwijgen, want ik weet nog nooit wie het dan moet betalen als je verdient. Toch? He? Wie betaalt dat? Je koopt, je verkoopt wat papier, je krijgt het niet eens onder ogen en je verdient eraan. Wie heeft daarvoor moeten werken? Waar komt dat vandaan? En ik ben geen socialist, absoluut niet. Maar, hè? Maar het is toch iets raars? Ik begrijp dat ook niet. Waar het over gaat namelijk, is dat wij zeker als christen, en misschien zie ik het alleen maar uit christelijk standpunt, dat zou kunnen, maar dat wij als christenen zouden ons schatten vergaderen in de hemel. En als het goed is, ik zeg het wat voorzichtig, anders spreekt u mij erop aan, maar het zijn mijn woorden niet, het komt gewoon uit de Bijbel. De gedachtegang is dat elke cent, ik bedoel niet letterlijk uiteraard, maar al wat wij hier zouden kunnen besparen, missen, bijeenbrengen of hoe heet zoiets, zouden wij beleggen in hemelse dingen. Dat is een goed argument voor, want wat moet je met je rendement hier als je toch niet meer tijd hebt om er überhaupt wat mee te doen. U weet toch wat de Heer zei in dat verhaal over die man die de grote oosten nog groter en die bouwde alleen maar schuren om zijn rijkdom in op te slaan en dat was prachtig geregeld en toen ging hij dood. Die laatste zin, dat vind ik een prachtige zin altijd. Nee, serieus, ik heb hem ook altijd voor me. Nou goed, dan heb je dat allemaal voor elkaar. En dan? Dan leg je het loodje, er mag om gelachen worden hoor, wat mij betreft. Dan leg je het loodje en wat gebeurt er dan met je bezittingen? Niks. Nou, het gaat naar je zoon en die weet er helemaal geen raad mee. Dat staat in Prediker. Die zijn leven is meteen verziekt, want die heeft van zijn leven niks meer te doen dan. En dat is het slechtste wat een mens kan hebben, niks te doen. Toch? Dat staat allemaal in de Bijbel hoor. Waar het over gaat dat wij een rendement zouden hebben, straks aan het eind van de rit, aan onze rit hier, straks bij onze aankomst daar, dan heb je wat. Wat het ook wezen mogen. En waaruit het ook mogen bestaan, ik heb er vertrouwen in, God zegt het. En dus vergadert u geen schatten hier op aarde, waar de roesten verteert en de motsen opvreet en hoe het allemaal maar heten mag, enzovoorts. He? Maar vergadert u schatten in de hemel. Dat is wat wij kunnen doen. En dat, ik zeg ook altijd, dat is wat ons leven, onze tijd hier op aarde, überhaupt zinvol maakt. Anders zou het zinloos zijn. We zijn kinderen God, we gaan naar de hemel, wat moeten we hier dan nog? Die ellende van die wereld aanzien. Wachten tot je een bom op je kop krijgt. Of een vliegtuig. Ik noem maar wat geks. Of dat de tram over je heen rijdt. Sorry, maar ik probeer het maar even. Nee, om van die ellendige ziektes maar niet te spreken, want dat vind ik nog erger. Eerlijk gezegd. Zit het dan niet? Wat doen we dan hier? Wel, zegt de Heer, om uw arbeid zou niet ijdel zijn in de Heer. Het laatste vers van 1 Korinthe 15. Wij zouden het beeld van de hemelse mens dragen, 1 Korinthe 15. En dus eindigt het hoofdstuk met: zo dan zijt standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk des Heeren. Wetend dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. En ons rendement zien we in de toekomst. Gij zult een schat hebben in de hemel. Matthäus 19, vers 21. Marcus 10, vers 21. Gij zult een schat hebben in de hemel. Lucas 6, vers 23. Uw loon is groot in de hemel. Lucas 12, vers 33. Een schat in de hemel. Lucas 18, vers 22. Gij zult een schat hebben in de hemel. Colossense 1, vers 5. Om de hoop die u weggelegd is, bewaard wordt daar in de hemel. Zie? En misschien hebben we dan maar 1 pond of 1 talent. Kun je het schelen wel zo'n ding nou voor de gelegenheid heet? Misschien hebben we er eentje en weten we er geen raad mee. Maar geef het dan aan de bank. Volgens de gelijkenis. Opdat het op zou brengen. Geef het aan de Heer. Wij moesten dat vroeger zingen in de jeugdsamenkomsten. Ja, wij geven hem met vreugd. Onze tijd en onze gaven, ik weet de letterlijke tekst nou niet meer. Met de ijver onze jeugd. Ik heb het altijd op volle borst meegezongen. Niet wetend waar het toe leiden zou. Ik had alleen angstige vermoedens. En die zijn uitgekomen. Nou goed, hè? Al onze gaven, al onze krachten. Let vooral ook op het meervoud, want er zijn mensen die mij verwijten dat ik meerdere dingen doe dan alleen bijbelstudie geven. Ik snap niet waarom ze dat verwijten. We zouden alles wat we hebben, hoe dan ook, beschikbaar stellen voor de Heer en hem ermee dienen. Wat het ook is. Al is het onze aardse Heer dienen. Toch? Doet het alle scholen en niet de mensen. Wij geven het aan de Heer, we stellen hem ter beschikking. En hij ziet maar. Ziet. En voorziet maar. En hij geeft wat wij nodig hebben daarvoor. En van daaruit krijgen wij een schat. Bij een andere gelegenheid heet dat een kroon. In Openbaring. En ik meen dat er zelfs 2 liederen in onze bundel van Johannes de Heer staan, waarin gezegd wordt dat wij onze kroon die hij zal geven aan zijn voeten zullen nederleggen. Inderdaad ontleend aan Openbaring 4 en 5. Want de gedachte is dat wat wij hebben ook ontvangen dan ook aan rendement in de hemel. Het is het resultaat van wat hij gedaan heeft. In ons en door ons. En vooral niet dankzij ons. En in veel gevallen ondanks ons. He? Heb je nu nog tot zover? Maar hij zou dat doen. Niettemin is het loon en de kroon die wij zouden ontvangen. Een hoop die ons weggelegd is in de hemel. Of zoals in Hebreeën 10 vers 34 luidt. Dat we hebben een beter en blijvend goed. Je zou trouwens het laatste deel van Hebreeën 10 uitgebreid moeten lezen. Want er staan veel meer van dit soort uitdrukkingen. Een beter en blijvend goed erfgoed namelijk in de hemelen. Is ons beloofd. Dus niet alleen ons hemels burgerschap. Integendeel, het is juist wat er daar het gevolg van is. Wij zijn burgers van de hemel. En op grond daarvan kunnen en zouden wij hem nu dienen. En op grond van de dienst, niet op grond van onze bekering. Op grond van onze dienst zouden wij dat loon ontvangen. I shall wear a crown. Welke band was dat? Hè? I shall wear a crown, zongen ze. All my glory. Kijk, dan mensen die tenminste cultuur hebben. Nou goed, laten we zitten. Maar zo is dat. Dat is wat ons beloofd is en daar putten we onze blijdschap uit. Put opties. Nou goed, daar... Ik zie dat daar de naam vandaan komt, maar goed. Daar putten we onze blijdschap uit. Een beter en blijvend goed in de hemel. En daarna lees ik nog 1 Petrus 1, vers 4. De man zegt het ook zo mooi. 1 Petrus 1, vers 4. Waar staat in vers 3 dat God ons naar zijn barmhartigheid heeft wedergeboren. Tot een levende hoop. Eerst heeft hij ons wedergeboren, hebben we eeuwig leven. En daarna tot, dat wil zeggen, er is een doel aan verbonden. God heeft er een plan mee. Tot een levende hoop. En dan zegt de apostel, nou ja, dat is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want daardoor heeft hij ons wedergeboren. Heeft ons met hem immers mede opgewekt en mede gezet in de hemel. En daarna legt hij alsnog uit wat het is. Tot een levende hoop. Wedergeboren tot een levende hoop. Volgende vers. Tot, en dan gebruikt hij andere woorden. Tot, en in plaats van levende hoop zegt hij, tot een onverderfelijke, een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Dus drie keer hetzelfde uiteraard. Een erfenis die onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk is. Drie maal hetzelfde. Die in de hemel bewaard wordt. Dat is weer hetzelfde. Dat is namelijk onvergankelijk. Die in de hemelen bewaard wordt, vertaald met is, maar het is hetzelfde. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat is wat de Heer doet. Dat is wat de Heer voor ons heeft weggelegd. Hoop die ons weggelegd is. Een blijvend goed in de hemel, enzovoorts. En daarna, de schat, erfenis, die in de hemel bewaard wordt voor u. U die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot deze zaligheid. Met andere woorden, de apostel zegt eerst, er wordt voor onze erfenis bewaard in de hemel en maak je geen zorgen. Jij wordt bewaard voor de erfenis. Want u en ik, wij als kinderen Gods, zijn net zo onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk als onze erfenis. Kortom, daar kan helemaal niks misgaan. En als er wat misgaat, dan is het naar onze aardse maatstaven. Dan is het in deze wereld die beheerst wordt door de God deze eeuw. Door de duivel zelf dus, in de praktijk. En dat er naar aardse maatstaven een boel misgaat, dat weten wij. Dat lezen wij niet alleen in de krant, maar ook in onze christelijke en evangelische tijdschriften. Omdat men er wat aan doen wil. Omdat men er wat aan doen moet. Ik moet u zeggen, daar is niks aan te doen. Echt niet. Voor zover er wat te doen is, is dat we er ernst mee zouden maken, maar dat we onze gaven en onze krachten aan hem wijden. Niet aan de wereld waarmee wat mis is, maar aan hem. En hij zou ons gebruiken. Dan gaat er nog van alles mis om ons heen en waarschijnlijk ook in ons leven. Maar wie maakt het uit of het mis is of niet? Wie maakt dat uit? Ging het mis in het leven van Job? Nee, ik bedoel hoofdstuk 1 en 2 en zo. Hè? Ging het mis? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe het afloopt. Toch? Een beetje film gaat het in het begin mis en loopt het aan het eind goed af. Hè? En als het andersom mis, dan heb ik spijt dat ik dit ding gezien heb. Daarom zie ik ze ook bijna niet. Ik ben er veel te bang voor. Maar ik moet het zeker weten. Dat is zo omdat het in onze levens als mensen en als kinderen Gods ook zo is. Het gaat eerst mis. Tegen dat het gaat, zal ik maar zeggen, gaat het dus mis. En zolang het nog niet gaat, is er nog niks aan de hand. Maar zodra de gang in komt, zal ik maar zeggen, dan gaat het inderdaad mis. En dan worden er, nee, ik zeg dat tegen jongelui in het bijzonder. En waar het dan op aankomt, is of wij komen tot de Heer, tot aanvaarding wat Hij ons te zeggen heeft. Komen tot geloof in die stem uit de hemel en in Hem die uit de hemel is nedergedaald. Degene die zegt, gaat het mis? U weet, misgaan, dat is hetzelfde als zondigen, hè? Als je het woord misgaan vertaalt naar Grieks of Hebreeuws, krijg je automatisch het woord voor zondigen. Dat is wat het is. Misgaan. Afketsen. Hé? Mijn bedoelingen waren zo goed. Mijn bedoelingen waren altijd goed. Maar het ging vaak mis. Het is alleen mij te verwijten. Als het misging, maar mijn bedoelingen waren goed, maar daar schiet je niks mee op. Zie? Maar we zouden komen tot de Heer, zoals wij zijn, met al onze tekortkomingen. Want Hij is degene die heeft en geeft wat wij nodig hebben. Daarvoor moet je wat schaamte overwinnen wellicht. Maar het is het enige wat ons redt. Zie? Dat geldt voor ieder mens en dat geldt voor ons als kinderen Gods. Ook in de praktijk van ons leven geldt het nog precies hetzelfde. Wij zouden ons aan Hem overgeven, leven uit Zijn genade, Hem danken voor alles wat Hij ons geeft en ons vervolgens bewust zijn dat al wat wij hebben, hebben wij van Hem ontvangen. Zie? En dan kun je lachen. Rijk! Ja, daar hebben we niks voor gedaan. Het enige wat we gedaan hebben, is ons overgegeven aan Hem die ons zulke rijke beloften gedaan heeft en die met ons is en die in ons is. Hemelse dingen, hemelse zegeningen waaraan wij delen hebben gekregen. En daarom verheugen wij ons, 1 Petrus 1, vers 6, in welke gij u verheugt. Het is de enige bron van blijdschap. U weet, droevende ellende in ons leven heeft altijd te maken met dat we niet weten hoe het verder moet. Zeg maar angst voor de toekomst. Geen niet zo gek is, want u weet wat de toekomst ons brengt. De dood, precies. Dus per definitie angst voor de toekomst. Wat ons vandaag uit handen valt, dat valt nogal mee. Maar hoe moeten we nu verder? Weet u wel, dat gaat altijd om die toekomst. En het aardige is, dat is nou iets wat wij van Gods wegen hebben ontvangen. En waar wij dat vasthouden, deze belijdenis tot het einde toe vasthouden, weer Hebreeën 3. Waar wij dat vasthouden, daarin geloven, daar ons vertrouwen opstellen, kan ons niks gebeuren. Dan overkomt ons wel van alles. Maar niet iets onverwachts, zegt Petrus ook. Het is niks bijzonders. Je weet dat het komt, vroeg of laat een keer. U weet wel, onder het motto, na zonneschijn komt regen. En al dat soort uitspraken, vrij naar prediker 9 was die. Maar ik noem hem vaak, hè, want ik vind hem heel nuttig dat we die allemaal kennen. Dat gebeurt nou eenmaal. Vandaag ben je gezond, morgen ben je doodziek. En heb je nog maar een paar maanden te leven. Dat overkomt ons toch, of niet? Nee, mij nog niet, maar sommigen onder ons hier wel. Dat gaat nou eenmaal zo. Dus ook niet, ja, je schrikt ervan. Maar het is niet echt om van te schrikken. Zo ziet het eruit. Wij zouden ons dat bewust zijn. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende. En dat deden we altijd al. Toch? Wij zoeken, wij bedenken. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Wij bedenken de dingen die boven zijn. En daarna, death is no big deal. Met dank aan Jake Hess. No big deal. Is niks bijzonders. Natuurlijk, je verheugt je er niet op, maar misschien toch. Hè? Of wel, weet ik niet. Misschien toch wel, als het zover is. Dat is namelijk wat ons beloofd is. En daar zien wij uit. Ik zeg weer een keer wat ik tegenwoordig bijna altijd erbij zeg. Ik persoonlijk heb geen haast. Ik persoonlijk voor mezelf heb geen haast. Ik voel me nog redelijk jong. Daar komt dat van. En ik ben nog redelijk gezond. Daar komt het van. Dat is de enige echte reden. Maar voor de rest zingen wij. Maar Hij verlangt nog meer dan wij. En dat is zo. Daar stem ik dus van harte mee in. Zo is dat. Want waar het naartoe gaat, is naar de uiteindelijke definitieve vervulling van al wat God gesproken heeft. Wat die stem uit de hemel gezegd heeft. Zie?
En daar leven wij dagelijks bij. Niet uit mystieke stemmen van de hemel, maar uit de concrete stemmen, het woord Gods, dat ons gegeven is.
Toch?
Wat men kan lezen, als men het doet, zal men, als men serieus leest, zal men vanzelf merken dat dit inderdaad de woorden Gods zijn. En dan zeggen wij met Petrus, ja, we willen misschien ook wel weg, maar ja, waar zouden we naartoe moeten? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Daar is verder geen redelijke keus. Als je menselijke hoogmoed zoekt, als je zoekt naar macht, rijkdom, erkenning, wijsheid, menselijke wijsheid, dan ben je meteen immuun voor dat woord Gods. Een woord Gods dat bestemd is voor de kinderen, voor de nederigen. Dat weet je toch, hè? Voor de armen van geest. Voor degene die zich werkelijk realiseren dat wij maar aardse mensen zijn. Dat we op een of andere vreemde wijze uit stof der aarde zijn samengesteld. En dat is ook onze toekomst. De tijd die wij hier hebben, wat doen we ermee? En als je het een beetje serieus neemt. Hè? Als je het echt serieus zou nemen, zou je zijn leven geven aan de Heer. Opdat Hij, die Heer, ons zou geven in onze bedeling zeker dat hemelse leven in Christus, een hemels lichaam en een hemelse erfenis, maar ook een hemelse praktische wandel nu reeds op aarde. En dat is wat ik u toewens, een hemel op aarde. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat u tot ons gesproken hebt vanuit de hemel. Dat u bent nedergekomen uit de hemel. Dat u de hemel hebt nedergebogen. De hemel hebt geopend. En ons gegeven hebt die onuitsprekelijke gave in Christus. Die genadegift Gods. Waardoor wij nu reeds onttrokken zijn aan deze vergankelijke wereld. En met Christus gezet zijn in de hemel. En zelfs een positie ontvangen aan uw rechterhand. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt als eerstelingen tot koningen en priesters. Opdat wij u zouden dienen en zelfs met u zouden deel hebben aan de heerschappij en de heerlijkheid van Christus zelf. We danken u dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Niet op grond van eigen verdiensten, maar naar uw barmhartigheid. Naar de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u daarom dat we ons bewust mogen zijn. Aan de ene kant dat wij leven in een wereld die daadwerkelijk geregeerd wordt door de grote tegenstander. Maar dat u ons eraan hebt onttrokken. En dat wij mogen wandelen in dat licht wat de wereld niet kent. In dat licht waarmee u in onze harten hebt geschenen. Dat licht wat voor de wereld wellicht verblindend is, maar waarin wij ons mogen verblijden. Wij danken u dan voor dat grote voorrecht dat wij deel hebben gekregen aan deze grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. En ons bewust mogen zijn dat wat er om ons heen ook gebeurt, wat er om ons heen ons wellicht ook bedreigt, wat er om ons heen dan ook wegvalt, dat we ons bewust zijn dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Wij danken u dan voor dat uitzicht dat u ons gegeven hebt. Dat ons leven misschien een tunnel lijkt, een duistere tunnel, maar we danken u voor dat licht. Aan het einde daarvan, waarheen wij dan toch zeker onderweg zijn. En ook als het er voor ons anders uitziet, Vader, dan nog danken we u dat we mogen leven in de blijdschap die wij door het evangelie hebben ontvangen. En als wij rijk zijn, ook naar normen van deze wereld, dat we ons bewust mogen zijn dat het van vergankelijke aard is. Maar dat wat er ook vergaat aan bezit, of zelfs aan ons eigen leven en lichaam, dat wij niettemin een schat en een gebouw hebben uit u, dat u voor ons bewaart in de hemel. Daarom bevelen we ons ook dagelijks bij u aan, opdat u uw naam in ons zou groot maken, opdat u uw werk in ons zou doen, opdat u, ondanks wie wij van nature zijn, uw naam zou groot maken in onze levens. Wees u dan zo ons nabij, op grond van uw beloften, om Christus wil en uit uw rijke genade. Amen.